Trouw Vader in de hemel, dank u wel dat we hier zo mogen zijn en dat we uw woord mogen openen. Heer, dat we mogen stilstaan bij geweldige dingen die ook in de toekomst zullen gaan gebeuren. En we danken u wel dat we op uw woord mogen en kunnen vertrouwen. Dat het dus ook wat we lezen ook inderdaad zal gebeuren. Heer, dat is een geweldige bemoediging en troost dat uw woord de waarheid is en dat het bij u in goede handen is. Ook al lezen we misschien over verschrikkelijke dingen die mensen zullen overkomen, die de wereld zal overkomen. Toch mogen we weten, Heer, dat het bij u alles in goede handen is en dat u uw plan volvoert. We vragen u zegen voor deze avond. Wilt u zo met ons zijn als we erover nadenken en wilt u het maar in ons hart laten uitwerken. Zo verwachten we het van u, uit genade. Amen. Ik hoor mezelf door de...
Ja,
het
is iets een beetje.
Ik dacht, wie zit daar mee te bidden? Ja, maar die zei precies hetzelfde. Goed, vanavond is het onderwerp volgens ons programma De Twee Beesten. En dan gaat het niet over een olifant en een leeuw. Alhoewel, de leeuw komt nog langs. Nee, maar ik zat te denken, nu kan ik wel in één keer met de deur in huis vallen met Openbaring 13, het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Maar ik dacht, misschien is het goed om eventjes een aanloopje te nemen. Omdat namelijk die twee beesten onderdeel zijn van het derde wee in Openbaring. En ja, dan komt altijd de vraag, wat is dan het eerste en de tweede wee? Even goed om vast te stellen dat Matteüs 24, dat zegt de Heer Jezus ook al, als hij het heeft over de reden over de laatste dingen, waarin hij verschillende dingen noemt. Dit is het begin der weeën, zegt hij. Met andere woorden, er is een begin van weeën. Er komen volgens Openbaring 3 keer een wee. En vervolgens, ja, net zoals bij een geboorte, dan komt het tevoorschijn. Dat wat met pijn en moeite zich aandient. Dan komt er in ieder geval iets nieuws tevoorschijn. En net zoals bij weeën, brengt pijn teweeg. Want iets nieuws tevoorschijn laten komen gaat niet zomaar, gaat niet zonder slag of stoot. Nou, dat is bij deze wereld dus ook zo. Even los van het feit wat er dan allemaal nieuw tevoorschijn komt. In ieder geval een nieuwe eeuw. Het koninkrijk van Christus, die de koning zal zijn. In tegenstelling tot de tegenstander die de koning is. Maar in ieder geval, dat gaat gepaard met drie keer een wee. En laten we die maar eventjes kort lezen. En dan komen we vanzelf bij de derde wee en de zevende bazuin. En dan komen we ook vanzelf bij de... Bij Robert wil ik zeggen, maar... Goedenavond. Dan beginnen we, het eerste wee, dat komt overeen met de vijfde bazuin. En dat is Openbaring 9. Het zevende zegel wordt geopend in Openbaring 8. En daar blijken zeven bazuinen te zijn. En de eerste vier bazuinen, die slaan we dan maar even over. En dan in Openbaring 9, daar is de vijfde engel blies op de bazuin en ik zag een ster uit de hemel op de aarde vallen. En ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen en hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op aarde en hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen op de aarde macht hebben. Nou, dat gaat er nog verder, maar in ieder geval de put van de afgrond wordt geopend. En dan lezen we aan het eind in vers 11 over die schorpioenen, in ieder geval vreemde beesten. En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Het ene wee is voorbij gegaan, zie, nog twee weeën komen hierna. En Abaddon en Apollyon, dat betekent zoveel als verderver, verwoester. Dus dat heeft niet veel goeds in de zin. Nou heeft het sowieso, is het logisch dat als de afgrond open gaat, dat het niet veel goeds in de zin heeft. Want de afgrond blijkt de plek te zijn waar gevallen engelen bewaard worden. Misschien weet je nog wel die geschiedenis van de Heer Jezus. Dat er een man is die bezeten is van boze geesten. En die worden uitgedreven door de Heer Jezus. En die boze geesten dan zeggen, ja maar waar moeten we dan in? Want we willen niet terug naar de afgrond waar we vandaan komen. Dus die wisten heel goed waar ze vandaan kwamen. En dan is het wel mooi, dan zegt de Heer Jezus, nou ja, dat is goed. Dan ga je maar in die varkens daar. Die boze geesten varen in die varkens. Die varkens die slaan op hol en storten van de rots af in de zee. In feite zijn ze dan toch op de plaats waar de afgrond is. Dus dat is inderdaad de afgrond en die geesten die ermee te maken. Maar dat is het vijfde bazuin, de verderver, de verwoester. En dan krijg je de zesde engel. En de zesde engel blies op de bazuin en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God stond een stem komen. En die zei tot de zesde engel die de bazuin had, maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. Nou, we gaan dat nou niet helemaal lezen, maar als je ik lees vers 20, want dat is een beetje de kern. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Zij bleven demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen, houten afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. En ze bekeerden zich niet van hun moorden, hun toverij, hun ontucht en het plegen van diefstal. In ieder geval, die zesde bazuin die heeft teweeg gebracht dat er grove afgoderij is en dat er demonen aanbeden worden. Ook dat is natuurlijk een verschrikkelijke tijd. En dan komen we bij het derde wee, de zevende bazuin. En dan gaan we naar Openbaring 11, vers 15. En de zevende engel blies op de bazuin. En er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van zijn Christus geworden. Hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En je kan met zoveel woorden zeggen dat die zevende bazuin het begin is van het koningschap van Christus. En de 24 ouderlingen die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun aangezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden, wij danken u, Heere God, de Almachtige, die is, die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. Maar ja, dan is het goed om te beseffen dat als de koning geproclameerd wordt, het niet meteen allemaal pijs en vree is. Want de Openbaring gaat nog vrolijk verder. Nou ja, wat is vrolijk? Dat er nog een tijd gedaan moet worden. En die tijd die zal gebruikt worden door de koning, de rechtmatige koning, om volkeren te onderwerpen, mensen te laten bekeren, te oordelen. Hoyte die zal het de volgende keer over het oordeel hebben, hoe dat inderdaad in zijn werk gaat. Maar in ieder geval is het feit dat de koning, die zal er zijn in alle eeuwigheid, dat hebben we gelezen. En dan lees je in vers 18, en de volken zijn toornig geworden en uw toren is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan de dienstknechten, de profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleine, de grote, om hen te vernietigen en de aarde te vernietigen. Dus met andere woorden, het wordt bekend dat de Heer Jezus de koning is bij die zevende bazuin. En nogmaals, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik blijf het lastig vinden om maar eventjes op een rijtje te hebben, ook chronologisch, hoe dat dan precies zal gaan. Want Openbaring is natuurlijk geen chronologisch boek. Is een boek wat spreekt inderdaad over wat er allemaal gebeurt. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet ook niet trouwens of dat ooit de bedoeling is van de Heer, dat wij als we het eind de eindfase van zijn plan even precies in beeld hebben. Want anders had hij ons vast wel een plaatje gegeven, maar dat is er niet. Dus het is meer dat je leest en zegt van, oh, dat gaat ook gebeuren, dat gaat ook gebeuren. Alleen, ik weet dat er onder gelovigen nog best wel discussies zijn. Wanneer is dat dan precies? En is dat nou die of is dat... Nou ja, dat is op zich prima. Maar ik ben er niet zo van om te zeggen, zo is het. Ik denk dat we, naarmate we bezig zijn met het woord van God, dat we aan het ontdekken gaan. Maar vandaar eventjes dus die drie keer een W. Koning Christus. In hoofdstuk 12 vers 8... Daar zien we ook wat het gevolg is van die zevende bazuin. Even zien, 12 vers 8, heb ik dat goed opgeschreven? Oh ja, dat de Satan, ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden, over de draak. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En je hebt wel in de gaten dat op het moment dat de draak op de aarde komt en zijn engelen op de aarde, dat er zich manifestaties van de tegenstander zullen tonen. In wat voor vorm dan ook maar. En dan hebben we het over de draak, oftewel de oude slang. De duivel, de door elkaar gooier, de Satan, de tegenstander, die iedereen misleidt. Nou, duidelijke bewoordingen over wie het is. Zeker.
Die kwam natuurlijk in Matthäus ook nog een keer voor.
Ja, daar zegt hij eerst, dit is het begin der weeën.
Ja, het begin. Moet je dat dan zien als...
Ja, ik denk dat dat chronologisch is, dat... Het begin van de weeën, die kondigen aan dat er weeën gaan komen. Want de weeën zelf, die worden in openbaring beschreven.
Ja, precies.
En die worden heel specifiek beschreven, 1, 2 en 3. Dat is denk ik ook niet voor niks. Dan zijn ze daar dus ook. Dit is het eerste wee. Dus, en vervolgens heb je een derde wee. En die heeft onder andere tot gevolg dat de koning zich gaat manifesteren. En dat de draak uit de hemel wordt gegooid op de aarde. Nee, precies, want ze worden ook niet voor niks weeën genoemd. Dus die zullen met elkaar te maken hebben. Precies. Alleen, in onze tijd zitten wij heel erg... Tenminste, daar zat ik ook aan te denken toen ik hiermee bezig was... dat wij heel erg de neiging hebben om het in tijden, in uren, in dagen, in weken, in maanden en zo te denken. Alleen, zo is het helemaal niet beschreven. En daar moet je denk ik ook gewoon van afblijven. We weten over de laatste jaarweek, dat is een periode. 3,5 jaar is een periode. 3,5 jaar is een periode. En voor de rest moeten we het gewoon met de tijd doen. Zo zijn er bijvoorbeeld wel gedachten dat de oprichting van het koninkrijk, dat uiteindelijk de Satan in de afgrond gaat voor 1000 jaar, dat die tijd... Dat er bijvoorbeeld een tijd van 33 of van 40 jaar is, die de Heer Jezus gebruikt om inderdaad orde op zaken te stellen. En dan zijn er gedachten dat dit vergeleken wordt met de tijd van Handelingen. Want ook dat was een periode die vooraf ging aan uiteindelijk de komst van de Heer. Want zo was de verwachting. Dat is toen niet doorgegaan. Maar de gedachte is dan dat in de toekomst precies net zo'n periode gedaan zal worden. En dan kun je denken aan wat er ook in de Handelingentijd gebeurde. Dat de discipelen uitgingen om het heil te verkondigen. Nou, dat zal in de toekomst ook gebeuren vanuit het volk van Israël. Dus daar zijn wel parallellen. Alleen de Bijbel die maakt dat niet zo even duidelijk. Die zegt, ja, zo is het hoor. Zeg ik een schemaatje en plaatjes erbij. En zo. Dus dat doe ik er maar voorzichtig mee. Dat derde wee... Dat zien we in Openbaring 11, vers 15 tot 19. Dat heb ik gelezen. Alleen, dan is de Satan uit de hemel geworpen. op de aarde. We hebben vorige keer gezien met Hoyte dat dat ook te maken had met de weerhouder. Dat hij zijn plek daar is kwijtgeraakt en op de aarde is terechtgekomen. Alleen toen dacht ik, ja, als ik nou in Openbaring 13 begin, dan kan ik eigenlijk niet om Openbaring 12 heen. Want dat heeft toch met elkaar te maken, ook in de beschrijving. Dus vandaar dat ik het even wil noemen. Niet dat ik het antwoord heb, want daar zijn nogal wat gedachten over, hè? Openbaring 12. En dat noem ik omdat het einde van Openbaring 12 is dat die draak, die vrouw die in de woestijn gevlucht is, achterna wil zitten. En dat die draak boos wordt op die vrouw en dat die gaat om oorlog te voeren tegen haar nageslacht. En vervolgens krijg je Openbaring 13, het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Dus Openbaring 12 vertelt iets wat eraan vooraf is gegaan en wat daarmee te maken heeft. Dus vandaar dat ik toch eventjes wil noemen en hooguit eventjes mijn eigen gedachten daarover kan vertellen. Openbaring 12 vers 1. Er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en schreeuwde het uit in baresnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel en zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden. Zodra zij het gebaard zou hebben. En ze baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door God voor haar gereed was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. 3,5 jaar. En dan lees ik meteen eventjes vers 13, want dat gaat eigenlijk verder over die draak. Toen de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijk kind gebaard had. En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat ze naar de woestijn zou vliegen, naar een plaats waar zij gevoed wordt, een tijd, tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier de vrouw achterna om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen, die het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee en ik zag uit de zee een beest opkomen. Nou, en dan komen we in Openbaring 13. Dus dat heeft alles met elkaar te maken. Met name die draak en dat beest. Eventjes mijn eigen gedachten over wie die vrouw is en wie dat kind is. Want er zijn heel wat gedachten over. Ik neig ernaar om het heel eenvoudig te houden. Met name omdat er staat niet beschreven dat hij iets zag gebeuren. Maar het begint met te zeggen, hij ziet een groot teken in de hemel. En dat is een term die hier wordt gebruikt en die is afgeleid van het Griekse woord dat er iets te kennen wordt gegeven. Dus niet zozeer dat hij ziet wat er gebeurt, maar er wordt iets te kennen gegeven. Nou, en dan zijn dat woorden die ons bijbels gezien vertrouwd in de oren klinken. Een vrouw, bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Denk even aan de droom die Jozef ook had, als het gaat om het volk Israël en de 12 sterren die voor hem buigen, zijn vader en zijn moeder. En die vrouw, ik denk niet dat het anders is dan het volk van Israël. En dan staat er dat die vrouw in barensnood is. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden, zodra ze het gebaard zou hebben. Dat teken wordt gezien. Nou, en als je daarover nadenkt, ik heb daar volgens mij wel eens een keertje, in een van de eerste Bijbelstudies over gesproken, dat vanaf het allereerste begin dat er sprake is van het zaad van de vrouw, dat de vrouw een kind moet voortbrengen en dat is Christus. En dat de tegenstander er alles aan gedaan heeft, we zouden kunnen zeggen het hele Oude Testament door, om vooral te voorkomen dat die vrouw een kind voort gaat brengen. Want hij weet, dat kind zal hem de kop vermorzelen. En vandaar ook dat het hier volgens mij zo logisch is dat de draak voor de vrouw stond, die op het punt stond te baren, om haar kind te verslinden zodra ze het gebaard zou hebben. Hij heeft in allerlei vormen zijn best gedaan om te zorgen dat er geen mannelijk kind geboren zou worden die uiteindelijk de erfgenaam is die Christus geworden is. De hele Bijbel door. Dan baart ze een zoon, een mannelijk kind. En dan staat daarvan, dat mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. Nou, dat zijn letterlijk de woorden van Psalm 2. Misschien even goed om die erbij te pakken. Psalm 2, vers 9. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. En dat gaat over de Zoon. Over Christus. Dus dat is één. En het kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Dan zijn er die zeggen, ja, wegrukken, dat is precies hetzelfde woord als 1 Thessalonicense 4. En die koppelen het dan aan de opname. Dat is ook een wegrukking. Nou, dat woord wegrukken, dat kun je op verschillende manieren vertalen. Het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor Paulus, die vertelt dat hij gehoord van een man, of het in de geest was of het niet, dat weet hij niet, maar die is opgetrokken tot bij de derde hemel. Dat opgetrokken, dat is hetzelfde woord. Dus het hoeft niet per se iets van met geweld wegrukken of zo. Dat kan ook inderdaad dat je werd opgetrokken. En persoonlijk denk ik dat het hier gewoon gaat over de hemelvaart van Christus. En Christus heeft zich gezet ter rechterzijde Gods. Wat zeg je? Ja, dat is dat teken wat hij ziet. Alleen nou komt het. Want waarom wordt dat teken hier gezien? Ik heb zelf het idee om inderdaad te verklaren wat die draak nou van plan is. En dat wordt ook, dan moet ik wel openbaring hebben. En dat wordt ook gezegd, want op het, die draak, dat is de Satan, die is dus op zoek naar dat kind, die zoon, die geboren gaat worden. Maar dat lukt hem niet en de vrouw vluchtte naar de woestijn. En dan zie je vers 13, zodra de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijk kind gebaard had. Op het moment dat het hem niet lukt, en dat beseft hij, om dat kind te bemachtigen en te voorkomen dat hem de kop vermorzeld wordt, richt hij zijn pijlen dan maar op de vrouw. En dat is precies wat we zien gebeuren ook in het einde van de tijd. Dat de focus van de tegenstander op dat volk van Israël gaat gekomen, om die inderdaad te misleiden, om die van God af te trekken. De zoon heeft die, ja, een beetje, klinkt misschien een beetje knullig, de zoon heeft die niet te pakken gekregen. Dan probeert hij maar de moeder te misleiden. En dat is ook waar Hoyt het vorige week over, of vorige keer over had. Dat leidt tot afval, tot afgoderij. En dat lukt hem ook behoorlijk, om die vrouw inderdaad van God af te krijgen. De zoon heeft die niet gekregen. En hij richt zijn pijlen, en dat staat hier ook, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijk kind gebaard had. En dan probeert hij die vrouw, en dat is in ieder geval de gelovige overblijfsel, die vlucht naar de woestijn. Daar krijgt hij ze dus niet te pakken. En dan staat er, en de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht. Dus er is een deel wat zich Wat zeg je?
In veiligheid,
in veiligheid kan brengen, maar ook een groot deel niet. En daar richt hij zijn pijlen op. En ik stond op het zand bij de zee en ik zag uit de zee een beest opkomen. Nou, en we zullen gaan zien dat die twee beesten alles te maken hebben met het volk van Israël en de afgoderij die daar plaatsvindt en de misleiding die daar plaatsvindt. En ik denk dat dus daarom dit de logica is hoe dit in elkaar zit. Maar goed, ik blijf nadenken en ik blijf lezen, want je leest af en toe hele interessante dingen en dan denk je, oh, dat zou misschien ook wel eens kunnen. Maar vooralsnog denk ik, hou ik me maar voor mezelf bij de eenvoud van deze betekenis. Openbaring 12. Vers 12. Daarin staat: daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die op de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe in grote woede, omdat hij weet dat u nog maar weinig tijd heeft. En vers 17 hebben we gelezen: de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren. Met andere woorden, die draak, de tegenstander zelf, de Satan, is uit de hemel op de aarde gekomen en richt zijn pijlen op dat volk waar God een verbond mee heeft gesloten. En ook in de toekomst mee verbonden zal zijn. En probeert, het kind heeft hij als het ware niet gekregen, maar hij probeert die vrouw van God af te trekken. Want hij weet dat er later ook nog een bruiloft zal zijn. En dat die twee dus inderdaad voor elkaar bestemd zijn en met elkaar zullen gaan trouwen. Hij doet zijn best om dat te voorkomen. En daar hebben we dan die twee beesten voor. Die alles met het volk van Israël te maken hebben. Die alles met Jeruzalem te maken hebben. En dus alles met Israël te maken hebben. En die hebben hun invloed daar. Twee beesten. Ik ben vergeten om dat plaatje eventjes op de biemen te zetten. Maar het is, want ik heb een schema, ja, dat heb ik niet gemaakt hoor, dat heeft Boelentje gemaakt. Die maakt overal mooie schema's van. Maar dan in dat schema, en dat kun je ook zelf heel makkelijk zien, het beest uit de zee en het beest uit het land zijn twee gedeeltes. Eén is vers 1 tot en met 10 en de andere vers 11 tot en met vers 18. De structuur is exact hetzelfde. En ik zag, vers 1, en ik zag, vers 2, een beest komt op uit de zee, een beest komt op uit de aarde. Het beest is als een panter, een beer en een leeuw. Het beest is als een lam. Ik doe eventjes in het kort die structuur en dan gaan we er zo wel weer stilstaan. Het eerste beest, zijn kracht is en zijn macht is duivels, van de draak. Het beest uit het land, zijn macht is als het eerste beest. Het beest uit de zee, zijn dodelijke wond is genezen. En het land spreekt over het beeld wat gemaakt is voor het beest, wiens dodelijke wond genezen is. Het beest uit de zee voert oorlog tegen de heiligen. Beest uit het land, die doodt hen die niet aanbidden het beeld wat is opgericht. En dan als laatste, als het ware een attentie voor het beest uit de zee: indien iemand oren heeft, laat hij horen. Hier is de volharding. En het beest uit het land: hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, berekenen het getal. Dus je ziet, die twee beesten hebben alles met elkaar te maken. De structuur en hoe het beschreven is, is precies gelijk. Nou, laten we maar eens beginnen met het beest uit de zee. En het is wel bijzonder dat er het woord wat voor beest wordt gebruikt, therion, daar wordt echt een wild dier mee bedoeld. Dus niet gewoon een dier, maar echt een wild dier. Johannes de Doper had ermee te maken toen hij in de woestijn was. Toen hij in zijn kamelenharen mantel en die sprinkhanen had. Staat er in Marcus dat hij ook te maken had met wilde dieren die daar waren. En dat Lijkt me ook logisch, inderdaad. Openbaring 6, misschien kunnen we eventjes terugbladeren. Daar zie je het staan, openbaring 6, vers 8. Daar is sprake van wilde dieren van de aarde. Dus datzelfde woord, wilde dieren. En dat zijn dieren die dus inderdaad doden. En het is ook wel mooi dat dat woord gebruikt wordt voor die slang die Paulus aan zijn vinger had op Malta. Je kent dat verhaal wel, hè? Dat hij schipbreuk geleden heeft en dat er vuur gemaakt wordt. En dan wordt hij gebeten door een slang, door een dier. En dan wordt hetzelfde een wild dier. Want men dacht ook, hij valt zometeen dood neer. Met andere woorden, zo'n wild dier heeft de bedoeling om een mens te doden. Nou, dat woord wordt gebruikt, een wild dier, een beest. En dat komt tevoorschijn uit de zee. Wat is de zee? Nou, als we even doorbladeren naar openbaring 17, vers 15, dan vind je het antwoord. Dat gaat over Babel, het systeem. En dan staat er, en hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. Een beest uit de zee. De zee is een type van de volkeren, deze wereld. En als je openbaring 17, daar ben je misschien nog, als je in vers 8 leest, daar staat, het beest dat u gezien hebt was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. Nou, de afgrond heeft een relatie met de zee. Denk aan die varkens die in de zee kukelden. Dus het beeld is dat er een beest is wat opkomt uit de volkeren. En de zee wordt hier tegenover het land gesteld. Sommige vertalingen zeggen uit de aarde. In de HSV wordt dat genoemd, het aarde. Maar beter zou je kunnen vertalen met het land. En dan zie je dat wat vaker in de Bijbel wordt gedaan, dat de volkerenzee wordt geplaatst ten opzichte van het land Israël. De volkeren en Israël. Nou, dat zie je dus ook zo. De zee, type van de volkeren. Ja, en dan dat beest, hoe ziet dat eruit? Heeft 7 koppen en 10 horens. En op zijn horens waren 10 diademen en op zijn koppen een godlasterlijke naam. Letterlijk staat er trouwens dat dat beest 10 horens had met 10 diademen en 7 koppen. Dat is net in de letterlijke tekst is het net omgedraaid. Vandaar dat ik even die 10 horens eerst pak. 10 horens met 10 diademen. Dat duidt op koninklijke waardigheid. Want een diadeem is een kenmerk van een gekroonde koning. Dus dat heeft te maken met koningen. En die 10 horens en 7 koppen, die komen we eerder tegen in de Bijbel. Ik had ook gedacht om deze Bijbelstudie eerst te noemen de 4e koning en de antichrist. Want dan heb je nou meteen de benamingen die anders in de Bijbel gebruikt worden voor het beest uit de zee. De 4e koning, we gaan zo naar Daniël toe. En de antichristus, de valse profeet. Het beest uit het land. Maar goed, we gaan even naar Daniël 7. En dan gaan we kijken wie daar wordt aangeduid met 7 koppen en 10 horens. Daniël 7. We kennen dat statenbeeld, hè, van die droom van Daniël. Dat beeld met het gouden hoofd. En de borst en de lendenen en de benen. Van zilver, van koper en van ijzer met leem. Maar dat is in Daniël 2. En dat zijn de wereldrijken, hè? Babel, Medo-Persische Rijk, Griekse Rijk en het Romeinse Rijk. Maar dat komen we in Daniël 7 ook tegen, in een andere bewoording. En eventjes voor de goede orde. Daniël 7, vers 2. Daniël nam het woord en zei, 's nachts in mijn visioen keek ik toe en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. En vier grote dieren stegen op uit de zee die van elkaar verschilden. De eerste was als een leeuw met vleugels van een arend. Ik keek toe dat zijn vleugels uitgerukt werden en het werd van de aarde opgeheven. En het werd als een mens op zijn voeten gezet en er werd een mensenhart gegeven. En zie een ander dier, het tweede leek op een beer. Het richtte zich naar één kant, had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. Men zei vervolgens tegen het dier stop, eet veel vlees. En daarna, zie, er was nog een ander dier als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het had vier koppen en het werd heerschappij gegeven. Dat zijn drie dieren. En we kunnen alvast wel zeggen, die vier dieren, we gaan zo naar het vierde dier en dat staat in vers 23... Die vier dieren komen overeen met die vier rijken, ook van dat statenbeeld. Want eerst had je de leeuw, Babel. Toen had je de beer, Medo-Persische Rijk. Toen had je het luipaard, het Griekse Rijk. En dan komen we bij het vierde. En dat is dan in het statenbeeld het Romeinse Rijk. Maar we weten dat dat een vervolg gaat krijgen naar de toekomst. Want er is als het ware een pauze ingekomen. En dat Romeinse Rijk, wat in feite ook Babel is, dat zal er in de toekomst ook weer zijn. Daar komen we zo meteen op. Vers 23. Hij zei het volgende. Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn. Dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden. Het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. En de tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk 10 koningen zullen opstaan en na hen zal een ander opstaan, die zal verschillen van die er eerder geweest waren. 3 koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. En ze zullen in zijn hand worden gegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. En daarna zal het gerechtshof zitting houden, men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn en alles wat heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. Nou, als je dit leest, dan heb je al meteen in de gaten dat vierde koninkrijk, met die vierde koning, die de hele aarde zal verslinden, haar vertrappen en haar verbrijzelen, 10 horens. En die zal woorden tegen de Allerhoogste spreken. Dat gaan we straks ook lezen in Openbaring 13, dat het beest uit de zee dat doet. Hij zal erop uit zijn tijden en wetten veranderen. Het volk van Israël zal in zijn hand gegeven worden, tijd, tijden en een halve tijd, 3,5 jaar. Dat duidt inderdaad ook op de toekomst. Op inderdaad een, zoals je zou kunnen zeggen, een hersteld rijk, wat geweest is en weer zal zijn, met Babel als hoofdstad. 10 koningen. Misschien interessant om in dat kader te bedenken dat er in Psalm 83, ik pak hem er eventjes bij, Psalm 83, daar wordt ook over 10 koningen gesproken. En daar staat in vers 4... Nee, laten we lezen vanaf het begin. O God, zwijg niet, houd u niet doof, wees niet stil, o God, want zie uw vijanden tieren. Wie u haten, steken hun hoofd omhoog. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk. en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten we hen uitroeien, zodat ze geen volk meer zijn en de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Denk even aan wat de draak van plan was. Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd, deze hebben een verbond tegen u gesloten. En wie zijn dat dan? De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon, Amalek, Filistea met de bewoners van Tyrus en ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten. Ze zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest. 10 volken. Als je dat op de kaart bekijkt, dan zijn dat de volken rondom Israël. En heel nadrukkelijk staat er in, hebben we gelezen in Daniël, dat dat beest samen met die 10, hij is dus de 11e, als het ware een verbond heeft. Nou, dat is, en het is wel heel interessant om te zien, want dat is natuurlijk ook het kenmerk, dat er eerst als het ware een schijnvrede zal zijn, waar Israël deel van uitmaakt, samen met de omliggende volkeren. En die 10, dat zijn in feite gezworen vijanden. Maar je ziet nu alweer de tendens ontstaan, ook in de politiek, dat er steeds meer akkoorden worden gesloten met de vijanden van oudsher. Het is zelfs zo dat Israël al contact heeft met Saoedi-Arabië. Nou, dat is natuurlijk een helemaal gezworen vijand. Die beweging van, hey, ze komen straks tot elkaar met de gedachte dat ze daar goed uit zullen komen. Maar dan zal het beest samen met die 10 zich tegen hen keren, omdat er maar 1 doel is. Dat volk moet van de kaart. Het is niet gelukt, denk ik dan, om de Christus niet geboren te laten worden. Dan moet de vrouw maar het onderspit delven. Zodat er inderdaad geen, als het ware geen bruiloft meer zal komen als God zich gaat verbinden met dat volk. Dat beest zou je kunnen zeggen is die 11e koning. 10 horens, 10 koningen. Maar denk ook even aan 10 tenen van het beeld. IJzeren benen van ijzer. En dan staat er de voeten, die zijn van leem. Van pottenbakkersleem zou je kunnen zeggen. Dat is hetzelfde woord wat gebruikt wordt. En deels van ijzer. Dat 4e koninkrijk is deels ijzer en deels leem. Nou wordt leem, en als, zeker ook als pottenbakkersleem in de Bijbel, altijd voorgesteld als een beeld van het volk van Israël. Wat klei is in de hand van de pottenbakker die het kneedt. En dat zou inderdaad wel van toepassing kunnen zijn op wat er in de toekomst gebeuren gaat. Als daar inderdaad een alliantie gesloten wordt en een samengaan van zowel de tegenstander, en dat is dan vooral Babel, ijzer. Want we hebben gelezen in Daniël, tenminste dat vond ik dan wel weer zo treffend. Nou, Daniël, waar ben je? Daniël 7. Dat er staat, die 10 horens duiden dat er 10 koningen zullen zijn, en na hen zal een ander opstaan, dat is de 11e, dat is dat beest. En die zal woorden tegen de Allerhoogste spreken. Hij zal de Allerhoogste te gronden lichten. Hij zal heel de aarde verslinden, haar vertrappen, haar verbrijzelen. Ja, dat is kenmerkend voor dat ijzer en dat leem, wat inderdaad alles kapot maakt. En ik denk dat dat te maken heeft, dat houdt dus ook geen stand, hè? Want dat is geen blijvend koninkrijk, want leem en ijzer, dat gaat gewoon niet samen. Dus dat dat inderdaad een beeld is van de toekomst, waarin het volk van Israël zich verbindt met in feite wat Babel is. Met alle gevolgen van dien. En dan staat er 7 koppen. Over die koppen, daar staat ook een stuk in Openbaring 17. Want Openbaring 17, dat is het verhaal van Babel of Babylon, wat in feite de macht beschrijft. En die macht is gebaseerd op wat het beest teweeg heeft gebracht. Want die hoer, Babylon, die zit op dat beest. En dan is er ook inderdaad in vers 10, daar wordt over die zeven koppen gesproken. Vers 9. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Nou blijkt dat Jeruzalem ook op zeven bergen gebouwd is. Dus dat zou heel goed kunnen. Dat het Babel Jeruzalem als hoofdstad gebruikt. En dat weten we dat dat zo gebeuren gaat. En dan vers 10. Ook zijn het zeven koningen. Die zeven koppen zijn zeven koningen. Vijf zijn er gevallen, één is er, de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven en gaat naar het verderf. Dus die zeven koppen zijn ook zeven bergen en het zijn ook zeven koningen. Wat in ieder geval duidelijk wordt, is dat die koppen en die koningen te maken hebben met machthebbers. En dan staat het er zo heerlijk cryptisch. Vijf zijn er gevallen, één is er, de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven en gaat naar het verderf. En wat je hier dus ziet, is dat dat beest uit de aarde, wat zeven koppen had, die is zelf ook de achtste. En dat komt overeen met wat we straks ook nog gaan lezen, dat hij een dodelijke wond heeft, daarvan geneest en als het ware weer opnieuw opstaat. En ik denk dat dat ook wordt bedoeld met die, dat hij de ander is en er nog niet gekomen. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. Maar daar komen we straks wel eventjes op. En op zijn kop namen van lastering. Nou ja, dat is kenmerkend, want dan gaan we weer terug naar Openbaring 13, dat beest uit de zee, vers 6, het opende zijn mond om God te lasteren en om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. Het is wel opmerkelijk dat je bedenkt dat het beest dus in feite op de een of andere manier weet dat God er is. Want anders dan hoef je hem niet te lasteren. Alleen hij probeert zijn macht te manifesteren. En ja, dan denk ik dat hij nog steeds denkt dat hij God kan tegenstaan. En de gedachte is natuurlijk altijd bij hem geweest, hij wil aan de Allerhoogste gelijk zijn. Maar het is hem niet gelukt om dat kind te verslinden. Het lijkt hem ook niet te gaan lukken om de vrouw te verslinden. En vervolgens doet hij zijn best om alles wat hij maar op zijn weg vindt te verpletteren, te verslinden. Denk ook eventjes aan wat ik al zei, hè? Die vijfde bazuin, die put van de afgrond gaat open. En daar komt de verderver, de verwoester uit. Dat is gewoon het hele principe. Als ik niet kan winnen, dan maak ik alles kapot. En de mensen hebben daaronder te lijden. Dus dat is het beest uit de zee. Je zou met zoveel woorden kunnen zeggen, dat is die vierde koning uit Daniël 7. Dat is het vervolg op dat statenbeeld, waarbij het hoofd nog steeds Babel is. Het wordt aangestuurd door het Babels denken, door het denken wat zich verheft tegen al wat God is. Dat is begonnen bij Nimrod in Babel. En dat is de hele geschiedenis doorgegaan en dat zal zich aan het eind van de tijd ook manifesteren. En dan staat er in vers 2 van hoofdstuk 13, en het beest dat ik zag, leek op een panter. Andere vertaling zegt een luipaard. Hé, dat is dat derde koninkrijk uit Daniël. Het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En Alexander de Grote die stierf ooit in Babel. Daar had hij als hoofdstad gemaakt van zijn rijk. Het Perzische Rijk. Dus dit beest, wat uiteindelijk uit de volkeren tevoorschijn komt, manifesteert zich. En het leek op een panter of een luipaard. En zijn poten waren als die van een beer. De beer hebben we ook in Daniel 7 gelezen. Dat was het Medo-Persische Rijk. Zijn poten waren als die van een beer. En zijn muil was als de muil van een leeuw. En ook die komt uit Daniel 7. Dat was het eerste dier. Babel. Met andere woorden, wat je hier ziet, dat is inderdaad dat het beest uit de zee lijkt, heeft alle kenmerken in zich van die eerste drie die ook al geweest zijn. En je zou met zoveel idee kunnen zeggen dat je als het ware tegen dat grote statenbeeld aankijkt uit Daniel 2. Dat hele beeld, dat is Babel, wat zich verheft tegen al wat van God is. En dat gebeurt in verschillende fasen. En hier in Openbaring 13 komt het allemaal bij elkaar. Het beest dat ik zag was een luipaard, zijn poten als die van een beer, zijn muil als die van een leeuw. En dan staat er, en de draak, dat is de Satan die uit de hemel gegooid was, die gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Met andere woorden, het beest leek op een panter, een luipaard, het Griekse Rijk. Voeten als een beer staat er. Mogelijk dat dat te maken heeft waar hij zijn voet heeft neergezet, waar het gevestigd is. In datzelfde gebied als het Medo-Persische Rijk. En het heeft een muil van een leeuw. En dat doet ons ook denken aan Babel. Zeker aan koning Nebukadnezar. Die een grote bek had. Want was hij het niet die zei, is dit niet het grote Babel wat ik gemaakt heb? Hij meende dat hij bij spreken de heerser van de wereld was. Maar dan moet hij erkennen dat God de Allerhoogste is. Dus drie kenmerken van inderdaad Babel en van dat beest wat uit de volkerenzee tevoorschijn komt. En dan zijn we in vers 3. Of nee, vers 2 zegt dus, en de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Met andere woorden, dat beest, dat manifesteert zich met de kracht en de macht en de almacht van de Satan zelf. Dan vers 3. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond. Maar zijn dodelijke wond werd genezen en de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. Ja, dat duidt er dus op wat Openbaring 17 al zei, dat er eentje niet was en vervolgens er wel weer is, dan is hij de achtste. Dus schijnbaar is hij dodelijk gewond geraakt en hij heeft een alliantie met die andere 10, hè? Hij is dan de 11e. Hij is dodelijk gewond geraakt, alleen hij staat op uit de dood. Dan maakt de profeet straks in het beest van het land een aardig gebruik van. Hij zegt, kijk eens, zie je wel? Zijn dodelijke wond is genezen, dit is hem. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. Wellicht een moordaanslag en hij komt weer tot leven. En het hele land staat er. Zeker wordt daar bedoeld het volk van Israël en consorten, want het speelt zich af in Jeruzalem, waar de gruwel van de verwoesting ook zal worden opgericht. Die loopt hem achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En ze aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren? Je ziet hier als het ware dat de tegenstander doet zoals de Heere God doet. God heeft alle macht, maar God is geest en zijn zoon manifesteert zich als de zichtbare koning. Nou, zo werkt het hier ook bij de draak en bij het beest. Ze aanbaden de draak, hoe die er dan ook maar uitzag of hoe die zich manifesteert, maar ik denk vooral dat het zijn principe is, zijn geest die, die bewerkstelligt dat er een grote macht is en die wordt zichtbaar in het beest. Omdat hij aan het beest macht heeft gegeven en ze aanbaden ook het beest. En ze zeiden, wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken en het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. 3,5 jaar. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen. En daar wordt het volk van Israël mee bedoeld. En om hen te overwinnen. En hem werd ook macht gegeven om over elke stam, taal en volk. Dus in eerste instantie is het gericht op het volk. Maar vanwege zijn macht neemt hij de rest gewoon mee. Ja, en tot hoever dat gaat, ik heb geen idee. Maar in ieder geval wordt het niet alleen beperkt tot het volk van Israël, want dat zijn de heiligen. Maar tegenover elke stam, taal en volk. En allen, en hier weer die in het land wonen, zullen het aanbidden, het beest. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam. Dat geslacht is van de grondlegging der wereld af. En dat doet mij denken aan die geschiedenis van Daniël en zijn vrienden. Weet je nog dat beeld wat werd opgericht van de koning? En als de muziek ging spelen, moest iedereen knielen voor dat beeld. Deed je dat niet, ging je kop eraf. Nou, je ziet hier precies hetzelfde ontstaan. Allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden. Althans, als je niet tot de gelovigen behoort. Die weigeren, alleen die zullen dat mogelijk met de dood moeten bekopen. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Eigenlijk staat hier met zoveel woorden, het is wat het is. En hier moet je het mee doen. Alleen er wordt heel nadrukkelijk duidelijk een tweedeling gemaakt tussen volg je het beest, dan aanbid je het beest, dan kniel je voor dat beest. Zo niet, ja, dan zul je gedood worden. Die heb ik gehad. De heiligen, elke stal en volk. Nou, dan gaan we naar het andere beest. Ja, daar hebben we nog wel tijd voor. Vers 11. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. Je hebt inmiddels wel eens gehoord dat in de Bijbel er twee Griekse woorden voor ander gebruikt worden. Allos en heteros. Allos is een ander van hetzelfde soort. En heteros is een ander van een ander soort. Bij mannen en vrouwen wordt dat heel duidelijk. Dat zijn, als die samengaan, dat is een hetero-stel. Dat zijn anderen van verschillende soorten. Maar de Bijbel kent ook een ander van hetzelfde soort. En dat is het woord wat hier gebruikt wordt. En ik zag een ander beest opkomen. Het is wel een ander beest, maar van hetzelfde soort. Als dat eerste beest. Dus het is niet, laten we zeggen, de tegenhanger die juist anders is en goed is. Nee, maar het is gewoon van één pot nat. Maar het is wel een ander beest. Want het komt namelijk uit de aarde. Of beter gezegd, uit het land. En daar wordt dan het volk van Israël mee bedoeld. Met andere woorden, dat zal een figuur zijn uit de Joden zelf. En het had twee horens. Dus het heeft niet te maken met koninklijke waardigheid. Nee, het heeft twee horens als die van het lam. En dat spreekt natuurlijk van Christus. Vandaar dat we al met goed gevolg, en daar komen we waarschijnlijk niet helemaal toe om dat uit te pluizen. Maar daar is het begrip de antichristus ook van afgeleid. De in plaats van Christus, want dat is anti, hè? In plaats van. Hij had twee horens, net zoals het lam. Zo zag hij er dus uit, in zijn uiterlijke verschijning. Maar als hij zijn mond open doet, Maar hij sprak als de draak. Dus het lijkt op de Christus. Maar als hij zijn mond open doet, dan zijn dat woorden die bij de draak horen. En niet bij de geest van Christus. Niet bij de geest van God. Hij is uit het land, uit Israël, niet uit de Volkerenzee. En hij sprak dus als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. Met andere woorden, hij spant zich in om ten dienste van dat eerste beest de mensen in het gareel te krijgen. En hij oefent al de macht van het eerste beest uit. Dat eerste beest dat heeft macht gekregen, want de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en zijn grote macht. En die macht wordt uitgeoefend voor de ogen van het eerste beest. Dat is precies hetzelfde als hoe de Heer Jezus werkte. Die macht had gekregen van God de Vader en die heeft dat ook uitgeoefend. Voor de ogen van zijn Vader in feite. In de macht van God. Daar was hij in gesteld. Hij oefent macht uit. Misschien kunnen we alvast eventjes een tekst erbij pakken die ons meteen laat zien wie het is, want dan kunnen we die term ook gebruiken. Even zien. Hij oefent macht uit, Openbaring 19, vers 20. En het beest werd gegrepen, dat is het einde dan van dat beest, dat is het beest uit de aarde. En met hem de valse profeet. Hier wordt dus, en dan maak ik een klein sprongetje, maar het beest uit het land genoemd de valse profeet. Want, en dat klopt ook wel, die in zijn tegenwoordigheid van dat beest de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden hadden. Dus hier zie je ook weer een korte beschrijving van het beest uit de zee en het beest uit het land. En dan worden ze genoemd het beest en de valse profeet. Dus dan weten we met wie we te maken hebben. Iemand die woorden spreekt als een profeet, alleen het zijn woorden die afkomstig zijn van de draak. En de Joodse mensen aanbidden het beest. Ja, ze moeten ook wel, hè. Waarvan de dodelijke wond genezen was. En hij doet grote tekenen, zodat zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En hij doet grote tekenen, vuur uit de hemel. Nou ja, dat doet ons denken aan Elia, de profeet van God. Die ook vuur uit de hemel liet regenen op het altaar van de Baal. Het is trouwens wel interessant om te bedenken dat in deze tijd dat vuur van de hemel komt door die valse profeet, twee getuigen rondlopen. Waarvan de ene, nou men zegt, mogelijk Elia zou kunnen zijn. In ieder geval, die wordt ermee aangeduid. Maar en die doen ook wonderen en tekenen, maar die staan onder invloed van de Heer. Openbaring 11 is dat. Gaan we nu niet lezen. Alleen, dan krijg je dus de situatie dat er ongeveer in dezelfde tijd, laten we maar zeggen, een Elia van God is en een Elia van de draak. Een profeet, die twee getuigen zijn en Gods woorden spreken, en een ander die het woord van de draak spreekt en een valse profeet is. Dat is natuurlijk ook altijd tegenwezen. Denk aan de geschiedenis van Elia, waarin de profeten van de Baal doen alsof Baal God is en willen laten zien dat hij de Allerhoogste is. Maar goed, dat lukt hun niet. Grote tekenen. Vers 14. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, nogmaals, die in het land wonen, dat zij een beeld moeten maken voor dat beest dat gewond van het zwaard had en weer levend werd. Dat ze een beeld moeten maken. Ja, er wordt een beeld opgericht. Het misleidt en het verleidt, dat is kenmerk van een valse profeet. Die valse profeet, dat is wel mooi, dat wordt met name in Openbaring 3 keer gezegd. We hebben dit gelezen, 16 vers 13. Hij misleidt. Openbaring 19 vers 20 hebben we ook gelezen. En dan staat het nog een keer in hoofdstuk 20 vers 10. En dan zie je wat de kenmerk is van de tegenstander. En de duivel die hen misleidde, werd in de poel van zwavel en vuur geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. Dus kenmerk van de tegenstander is dat hij misleidt. Nou, dat weten we natuurlijk. Alleen, het is onvoorstelbaar dat je bedenkt hoe goed hem dat afgaat. En hoe hij het voor elkaar krijgt dat, wij spreken, de hele wereld erin gelooft. Met andere woorden, misleiding en verleiding is een wezenlijk kenmerk van de tegenstander. En ik zou haast zeggen, je hoeft je oren en je ogen maar goed open te houden in deze tijd en je ziet exact hetzelfde gebeuren. Mensen worden misleid. Of dat nou bewust is of onbewust, dat maakt even niet uit, maar ze worden misleid. Oftewel, ze worden van de waarheid afgehaald. En niet in de laatste plaats, omdat hun hachje daarmee gered lijkt te zijn. Want kennelijk is dat de mens te veel aan gelegen. En het misleidt hen. En ze doen krachten, tekenen en wonderen. En dat is weer kenmerkend voor de tijd van het einde. Misschien eventjes die twee teksten die ook daar weer bij aanhaken. Matteüs 24. Vers 24. Daar zegt de Heer Jezus in de context van zijn wederkomst. En als iemand dan tegen u zegt, zie hier is de Christus of daar, geloof het niet. Want ze zien het beest uit het land, wat twee horens had als het lam. Dus dat zou wel eens het lam kunnen zijn, de Christus. Zie hier is het lam, zie hier is de Christus, geloof het niet. Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zo dat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. En de uitverkorenen, dat is weer het volk van Israël. En dan lees je als het ware dezelfde dingen die twee beesten doen. Namelijk de mensen misleiden om ze achter hun aan te krijgen en van God af te keren. En in 2 Thessalonicenzen 2, ik denk dat Hoijten dat vorige keer ook genoemd heeft, daar lezen we ook hetzelfde. 2 Thessalonicenzen. 2 vers 9. Dan beginnen we in vers 8. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond, door zijn woord. En hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan met allerlei krachten, tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan. Omdat ze de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En eventjes het antwoord op, hoe is het toch mogelijk dat de mensen niet meer nadenken en er gewoon achteraan hobbelen? Daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat ze de leugen geloven, omdat ze alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben en een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Ja. Wat zeg je? Ja, zeker. Maar ook gewoon het misleid worden. Even kijken of ik die tekst. Oh ja. In Openbaring 16, daar lees je dat ook. Dat gaat over die 7 schalen en dat heeft te maken met dat oordeel. Vers 13. En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet. Daar heb je ze weer alle drie. 3 onreine geesten komen als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Ik denk, het is zeker ook een gebrek aan kennis van de waarheid, maar die willen ze ook niet weten. Alleen, ze kunnen op een gegeven moment niet meer anders, want ze worden door die demonen helemaal misleid. Want je moet je voorstellen, wat hier staat, in die tijd, dat is de draak, samen met die 2 beesten, zullen tekenen doen en die gaan uit naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Hij krijgt het voor elkaar, die draak, samen met die 2 beesten, om de koninkrijken van de wereld, zal ik maar even gemakshalve zeggen, te verzamelen. Kom op jongens, we gaan ten strijde tegen de koning die van God zelf is. Want dat weten ze. Moet je je voorstellen dat je meent dat je de strijd aan kan gaan met God. Nou, dan ben je dus totaal verblind. Maar ze doen het wel. En we weten hoe dat afloopt. Dat gaan ze niet winnen. Nee, natuurlijk gaan ze dat niet winnen. Alleen de tegenstander lukt het om de mensen zo te misleiden en te verleiden dat ze er gewoon achteraan hobbelen. En de Bijbel maakt duidelijk dat dat niet een kwestie is van, nou ja, dan moet je een traktaatje lezen en dan geloof je het wel. Nee, maar er zijn demonen aan te pas gekomen. Ze worden in hun geest bevuild, waardoor je niet meer anders kan denken. Nou, en ja, ik denk eerlijk gezegd dat de voortekenen, die zie je ook om je heen gebeuren. Zo werkt de tegenstander. Die zorgt dat mensen een totaal andere gedachte krijgen. Misschien een beetje een raar voorbeeld, maar dat was zo'n gedachte waarvan ik dacht, hoe kun je dat bedenken? Er was een vrouwelijke wetenschapper, hoorde ik op de radio. En die vertelde wat ze allemaal gestudeerd had, dus er was geen domme vrouw. Die had verstand van zaken. Die zegt, ik hoorde een toespraak over de klimaatverandering en de toestand in de wereld. En ik dacht, ja, nu moet het afgelopen zijn. Nu moeten wij wat gaan doen. En ik moet wat gaan doen, want anders gaat het helemaal mis. En ik heb mijn 2 auto's verkocht, ik heb dit gedaan, ik heb dat. En toen dacht ik, met je goede verstand ben je zo beïnvloed dat je meent dat je het zelf dus in de hand kan hebben door ik doe dit en ik doe dat en ik doe zus en ik zo. Want het is inderdaad 5 voor 12 en anders gaan we ten gronde. En dat kunnen we nog keren. En daar geloofden ze dus heilig in. Dat ik denk, ja, wat voor gedachten heb je dan? En hoe ben je dan beïnvloed door gedachten dat je inderdaad het lot zou kunnen keren, dat je iets teweeg kan brengen door dit te doen of door dat te doen. Maar ja, dat gebeurt dus inderdaad. En het heeft natuurlijk te maken met wat je zegt, Bertus, dat je geen zicht hebt op wat de waarheid is. Ja, dan sta je open voor allerlei andere winden van leer, lege hulzen. Goed, waar waren we? Oh ja, bij die openbaring 13, beest uit het land, wat een valse profeet is, die dus inderdaad, en dan moet je dus bedenken dat die valse profeet komt voort uit het volk, en dat moet ook wel, want de Joden, zeker als ze nog menen zelfs zich te baseren op de schrift, die weten natuurlijk wel van een Christus die gaat komen. Alleen het is een valse Christus. Dat zegt de Heer Jezus ook. denk eraan dat er valse christenen zullen zijn. Maar goed, ze gaan hem toch achterna. De valse profeet, de antichristus. Misschien in dat context nog eventjes een paar teksten uit 1 Johannes. Die waarschuwt voor die antichristus, dat is die valse profeet. Want je moet bedenken dat Johannes zijn brief schreef ten tijde van de handelingentijd. En de handelingentijd zou eindigen met de wederkomst van Christus. Dus met andere woorden, en we weten dat in de context van de wederkomst van Christus ook de tegenstander zich manifesteert met valse christussen. En vandaar eventjes een paar teksten uit 1 Johannes, waarin die woorden zo heel nadrukkelijk naar voren komen. 1 Johannes. 1 Johannes 2. Kinderen, het is het laatste uur. Dat zijn dezelfde soort woorden die Jacobus gebruikt en die Petrus gebruikt. Want de handelingentijd zou bijna afgelopen zijn en dan zou de Christus weer er komen. Het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al vele antichristen gekomen. Waaruit wij weten dat het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden weggegaan, want ze waren niet uit ons. Want als ze uit ons geweest waren, dan zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat ze niet allen uit ons zijn. En dan vers 22. Wie is de leugenaar anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon logent. Ieder die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. En als we in hoofdstuk 4 van datzelfde boekje lezen, vers 3. En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God, maar het is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Ja, die geest. En dan gaan we nog eventjes in het eerste hoofdstuk een vers. Ik had het op volgorde gezet. De tweede brief van Johannes, dus een paar bladzijden verder. 2 Johannes 1, vers 7. Want er zijn vele misleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Je ziet hier weer dezelfde woorden. Misleiden, de in plaats van Christus, de mensen voor de gek houden. En de Heer Jezus die zegt in Johannes 5, die bekende woorden, ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en mij neemt u niet aan. Als er een ander komt, van hetzelfde soort, namelijk uit het Joodse volk, ook een Jood, als er een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen. De valse profeet. En die doet krachten, tekenen en wonderen. En dan is het wel mooi om te bedenken, wat is dan in de Bijbel een valse profeet? Een profeet is namelijk iemand, dat lees je in Amos 3, vers 7. De Heere, Heere doet niets, tenzij hij zijn geheimenis of zijn raad heeft geopenbaard aan zijn dienaren, de profeten. Dus met andere woorden, een profeet is iemand die de raad van God vertelt en doorgeeft. Maar er zijn ook valse profeten. En dat is wel mooi. In Deuteronomium schrijft Mozes al daarover. En dan zegt hij het volgende. En dan gaat het over eventuele valse profeten of echte profeten. Wanneer die profeet in de naam van de Heere spreekt en het gebeurt niet, wat hij gesproken heeft, en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de Heere niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken, wees niet bevreesd voor hem. Met andere woorden, Hoe weet je of het een ware profeet is? Als het woord ook uitkomt en overeenkomstig is het woord van God. Nou, en daar hebben wij natuurlijk hebben wij geluk mee. Want wij hebben inmiddels het complete woord van God. Dus voor ons is het mogelijk om vast te stellen, is het overeenkomstig het woord van God of niet? Want toen dat woord van God nog niet compleet was, toen kwam het voor dat er profeten waren die zeiden, ik heb ook een woord van God ontvangen. Alleen dan moest de tijd overheen gaan om vast te stellen of het ook inderdaad zo was of niet. Op dat moment kon je dat niet doen. Wij kunnen dat wel. Want we hebben het woord van God en kunnen het toetsen of het daaraan gelijk is. Even als laatste. De geest van de antichrist Christ staat lijnrecht tegenover de geest van de waarheid. We hadden het er al over gehad. En die geest van de antichrist wordt ook wel de geest van dwaling genoemd. Van misleiding. Spreekt niet de waarheid. En dan heb je meteen de identiteit te pakken van degene die dat doet. Want de Heer Jezus zegt in bekende woorden over de tegenstander. Johannes 8, weet je wel, daar heeft hij het met de fariseeën en de schriftgeleerden over. Die zeggen, ja, wij zijn kinderen van Abraham. Nou, niks ervan, jullie zijn kinderen van de duivel, zegt de Heer. En dan zegt hij over de duivel. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en die staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Dat is ook een belangrijk aspect. Dat lam die zich voordoet als een lam, die spreekt als de draak. Want er is in hem geen waarheid. Dus met andere woorden, hij kan ook nooit de waarheid vertellen. Wanneer hij de leugen spreekt, zegt de Heer Jezus dan verder in Johannes 8, dan spreekt hij wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en een vader van de leugen. En volgens mij is dat een heel belangrijk punt, dat je in de gaten hebt dat iets wat vanaf van de draak is, van het beest is, van de tegenstander is, van de Satan is, dat is per definitie verkeerd. Het is onmogelijk om te zeggen, ja, maar er zit toch een stukje goed in. Dat kan niet, want de bron is leugen en is een mensenmoorder. Eigenlijk wat we hebben, Abaddon, Apollyon, verwoester, verslinder, dat vierde rijk, hij verplettert alles wat tegenkomt. Dat is het wezen van de tegenstander. En daar zit niks goeds in. Ja, hij doet zich af en toe voor als een lam. Als je ernaar kijkt, denk je, nou, dat lijkt misschien nog heel wat. Maar het is niks. En vandaar ook dat de Heer Jezus daarvoor waarschuwt en Johannes daarvoor waarschuwt. En we zien ook inderdaad degenen die inderdaad in die tijd zullen gaan leven. Ja, die zullen het. Of ze worden gered. Want er zijn groepen gelovigen die inderdaad in de hemel komen. Die op een veilige plaats bewaard worden. Of die gedood worden. En zo gaat de wereld inderdaad zijn einde tegemoet. Alleen het mooie is, het is het einde van de huidige eeuw, maar het begin van de toekomstige eeuw, waarin wat we lazen, waar we begonnen bij de zevende bazuin, dat Christus inderdaad de koning is die zich zal gaan manifesteren. Alleen hij heeft eventjes, ja, menselijk gezegd, de tijd nodig en hij neemt de tijd om de hele boel op te ruimen. En in die tussentijd doet de duivel zijn uiterste best om nog zoveel mogelijk mensen van God af te trekken, zodat hij vereerd wordt. Maar hij is een mensenmoordenaar en een leugenaar. En vandaar ook dat Johannes zegt, doe dan niet aan mee, herken het en wend je er vanaf. Goed, nou tot zover maar. Ja, voor mij, even uit mijn hoofd, Hoijten gaat de volgende keer spreken over de toren van God. En dat heeft hier natuurlijk ook alles mee te maken, want die tegenstander die doet verschrikkelijke dingen. En daar moet een eind aan komen. En dat heet dan in de Bijbel, en dat zal Hoijten verder wel uitwerken, de toren van God die daarover gebracht wordt. En over wie dat gebracht wordt, want dat is best interessant. Goed, zullen we de Heere danken. Trouwe Vader, we danken u dat we na misschien wel verschrikkelijke woorden toch alle reden hebben om u dank te zeggen, omdat we door genade weten uw kind te zijn. Dank u wel dat u in deze tijd de gelovigen zomaar die plek bij u in het hemelse geeft, waar het veilig is, waar het goed is en waar we verborgen zijn bij u. En dank u wel dat we, ondanks wat we misschien meemaken in deze wereld, wat allemaal heen wijst naar de toekomst die nog veel ernstiger zal zijn, dat we rustig en vertrouwd onze weg met u mogen gaan. Dank u wel daarvoor dat u ons door uw geest wil laten leiden en dat we uw naam mogen verheerlijken in al deze dingen. Wilt u maar verder uitwerken in ons hart, dat we het mogen gaan onderzoeken, mogen gaan begrijpen wat u bedoelt en dat we u daarmee de eer mogen geven die u toekomt. Heer, want de tegenstander is er alles aan gelegen om alles tot oneer van u te laten zijn. Dank u wel dat wij mogen zeggen dat ons leven mag zijn tot eer van uw naam. Omdat we gekocht en betaald zijn en door genade een kind van u zijn. Dank u wel daarvoor. Amen.